Jan Hulde, hallo. Delta Lima Oscar in Veldhoven met de laatste nieuwtjes. Nou ja, deze keer niet zoveel, maar we zullen zien. In de VS is natuurlijk alles in voorbereiding voor het symposium, maar dat is al een tijdje. Dus 26 tot en met 28 oktober in Orlando op het vliegveld in Florida daar. En nou ja, goed, dat is allemaal toch te laat als je daar nog naartoe wilt. Maar het wordt een groot programma met een heleboel dingen eromheen. En ook een bezoekje dus aan Kennedy Space Center en nog zowat van die dingen. Goed, JOTA zit eraan te komen natuurlijk. 2021 oktober. Daar wordt ook in amateursatellietkringen natuurlijk flink aandacht aan besteed. Men stelt voor daar natuurlijk ook amateursatellieten bij te gebruiken. En ja, in de VS zal ook het National Scouting Museum een rol gaan spelen in het gebeuren. Want daar zal dan ook onder andere een aardesverbinding mee gemaakt gaan worden. Dus dat zou ook weer interessant moeten worden voor de scouts die dan mee kunnen doen. Ja, intussen worden er allerlei lanceermogelijkheden bedacht door allerlei instanties. Er zijn natuurlijk commerciële bedrijven begonnen. Intussen is ook Interorbital Systems voorbereiding aan het treffen voor lanceringen van hun nieuwe raketten. Neptune 5 en Neptune 7. Die club die zit in Californië en die bieden aan om opvallend goedkoop lanceringen te gaan verzorgen. Dat worden echte prijsvechters als ik het zo bekijk. Maar ze kunnen niet zo heel veel massa lanceren. Iets maar 40 kilo in totaal naar een lage baan om de aarde. Maar dat betekent toch wel enkele tientallen CubeSats en TubeSats. Daar zijn ze ook mee bezig. Dus tubus satellieten, zeg maar. Oftewel cilindrische trommels. Er zijn dus nog veel kleinere satellieten dan CubeSats al. Dus daar kunnen er een heleboel in met die raket mee. En ze hebben intussen al zoveel inschrijvingen dat ze besloten hebben al twee van die Neptune 5 raketten te gaan lanceren op korte termijn. Waarschijnlijk zelfs binnen een week. Twee van die lanceringen achter elkaar om een hele rits CubeSats en TubeSats te lanceren. Het gaat dan al om 9 CubeSats en 23 TubeSats. En voor de volgende raket later, Neptune 7, hebben ze alweer 10 CubeSats en ook 10 TubeSats in de boeken staan. Dus het gaat heel hard. En ja, de raketten zijn nog niet eens getest, maar ze zitten nu al volgeboekt. Hè. Dus dat belooft wat. Ze bieden ook meteen allerlei andere mogelijkheden aan voor satellieten. Dus niet alleen de raketten voor het lanceren, maar ook complete kitjes voor het bouwen van zowel CubeSats als TubeSats. En dan kun je bijvoorbeeld voor $8000 een complete TubeSat met lancering aanschaffen bij hun. Hè. Dus het wordt heel erg populair, al dat kleine spul. En inclusief ook de lancering. Dus dat wordt nog wat. Een en ander wordt ook beschreven in de nieuwste versie van de SAT-magazine. Wat je op internet zo gratis kunt lezen. SATmagazine.com, maar eens kijken. Nou. De CubeSats van vorige week, hè, die dus nou ja, een paar weken geleden alweer uitgezet zijn uit het Space Station. Die 5 CubeSats, ja, de meeste daarvan doen het goed. Behalve nog steeds die Vietnamese F1 satelliet. Ja, daar komen wat verwarrende rapporten. Maar het komt er eigenlijk toch denk ik wel op neer dat niemand hem echt gehoord heeft. Maar ze geven de moed nog niet op. Ze willen toch iedereen stimuleren om toch eens te luisteren naar die downlink signalen. Zowel op 2 als op 70. Hè, maar die kunnen dus op 2 frequenties te horen zijn. Op 145-89. Zodra die in het donker zit. En op 437, 485 als die in de zon zit. Nou, en op 2 meter moet het dan een 1 watt FM AFSK signaal zijn met 1200 baud data. 1 packet elke 30 seconden. En op 70 centimeter is het dan 200 milliwatt FM telegrafie. Maar en dat duurt dan 20 seconden en dan is hij weer 60 seconden stil. Nou ja, dus de vraag of het gaat lukken dat die nog gaan zenden of dat er nog iets ontvangen wordt. Maar mocht het lukken, dan zit men te wachten op rapporten en eventueel zelfs gedecodeerde telemetrie. De decoder daarvoor is te vinden op internet en die kun je daarbij meteen gebruiken. De andere CubeSats die doen het eigenlijk allemaal prima. Intussen hebben we met wat metingen die dingen ook kunnen identificeren. Ik heb een hele nauwkeurige meting gedaan van een dopplercurve van Fitsat. Die dus kunnen matchen met de dopplercurves berekend uit de verschillende Kepler sets. En ja, toen was het meteen duidelijk. Van een passage al op de 8e oktober, dat het dus gaat bij Fitsat om object 38853. Dat was meteen helemaal duidelijk, hoewel dus een andere satelliet er maar een paar seconden vanaf zat, kon je dat toch heel duidelijk herkennen. Nou ja, Mike DK3WN had ook al wat doppelshift metingen zitten doen en die had onder andere ook TechEdSat en WeWish kunnen herkennen. In zijn iets andere manier van dopplermetingen. Hij kwam erachter dat TechEdSat al 38854 was. En WeWish 38856. En toen kwam ik dus ook met F1 of met Fitsat aanzetten. Die had hij ook al vermoed dat het die was. Nou, toen konden we dus alle gegevens gaan combineren. En toen toen ben ik ook gaan kijken naar de Kepler sets. Het bleek dat aan de Kepler set zelf al te zien was dat er twee groepen waren. En dat is ook logisch, want die vijf satellieten zijn in twee groepen gelanceerd. De eerste groep was dus WeWish en Ryko. En een uur later in een heel ander stuk van de omloop van het Space Station werden de andere drie CubeSats buiten gezet. En dat zie je dus ook mooi terug in de baanparameters. Als je kijkt naar de mean anomaly en argument of perigee, dan zie je daar gewoon twee groepjes zitten. Eentje een groepje van twee en een groepje van drie. Nou, dat klopt dus precies. En daaruit kun je afleiden welke satellieten in welke groep moeten zitten. Nou, omdat we dus van de beide groepen er een paar al wisten, konden we dus de rest automatisch afleiden. Nou, dus kon ik meteen de conclusie publiceren van dit zijn ze. Nou, toen kwam ik dus tot de conclusie dat 38852 Ryko moet zijn. Maar die horen wij dus nooit. Die zit ergens op hele hoge frequenties buiten amateurbanden. 38853 dus Fitsat 1, zoals ik gezien had. 38854 TechEdSat. 38855 de Vietnamese F1, die helaas niet te horen is. En 38856 is dan WeWish. En TechEdSat en WeWish die doen het wel met AFSK data en Fitsat met CW. Fitsat is keihard, die kun je gewoon niet missen. En die is gewoon leuk om te volgen. Dus op die manier hebben we ze al kunnen identificeren, redelijk snel na de lancering en na het publiceren van de baanparameters. Want dat heeft dus even een aantal dagen geduurd voor het zover was. Goed, in Engeland wordt gepraat over het anders toewijzen van het VHF-spectrum tussen 143 en 156 MHz. En daar zijn meteen de amateurclubs opgedoken, RSGB, AMSAT UK en de BATC, de Britse Amateur Televisieclub. En die hebben gezamenlijk een voorstel ingediend bij de Britse, wat we dan de PTT zouden noemen, dat heet daar dan Ofcom. En daarbij hebben ze meteen bedacht van, nou, als er dan toch iets gaat veranderen, dan is het misschien wel een goed idee om de 2 meterband eens flink uit te breiden. Met een stuk 146 tot 148 megahertz. Want eigenlijk kunnen we wel wat meer ruimte gebruiken in de 2 meterband. Namelijk voor dingen als digitale ATV en digitale audio en allerlei andere data, verkeer en zo, waar we toch wel wat ruimte nodig hebben. Bovendien, met het steeds verder toenemen van het aantal CubeSats, wat in amateurbanden zijn, niet alleen 70, maar ook op 2 verschijnen zo langzamerhand, ja, dan hebben we toch wat meer ruimte nodig. Bovendien, in de rest van de wereld, in de andere regions 2 en 3, is het stuk 146-148 al een primaire toewijzing voor zendamateurs. Nou, dus waarom dan hier ook niet, hè? Dus dat was dan een idee om daar iets mee te gaan doen. Nou, we zullen zien hoe erop gereageerd wordt. Maar het is beter inderdaad zo'n voorstel te doen dan af te gaan zitten wachten of ze misschien een stukje gaan afpakken. Ja, goed. Dan Aresverbindingen. De 5 oktober met Turkije geweest. Op de 7e met Maleisië. En daar zitten er natuurlijk weer een paar aan te komen, maar allemaal buiten ons bereik. Op de 16e met Spanje, maar dat gaat via Argentinië. En op de 19e en 20e met de VS ergens, maar dat gaat allemaal via Australië. Dus allemaal buiten ons bereik. En verder is er weer een astronaut getraind voor het gebruik van de amateurapparatuur in het Space Station. Omdat die in mei 2013 naar het Space Station gaat. Luca Parmitano gaat het over KF5KDB. Dus daar gaat het programma ook alsmaar door met de astronauten die allemaal aardverbindingen moeten gaan maken. Ja, er is een nanosatellietsymposium net afgelopen. Dus de 11e tot en met de 13e oktober geweest. Van de United Nations notabene. En er is dus uitgebreid gepraat over het gebruik van hele kleine satellieten. Want dat is natuurlijk heel populair de laatste tijd. Ook Martin G3 IAO van de satellietclub SSTL in Engeland, die was erbij. En daar horen we nog wel meer van. Want er worden natuurlijk allerlei belangrijke conclusies getrokken. Oscar 27 is nog steeds niet terug, althans maar gedeeltelijk. Het Amerikaanse commandostation is volop bezig met het laden van nieuwe software in de boordcomputer en het te testen. Dus af en toe hoor je wel wat telemetrie, maar verder niks. Dus hij is nog niet beschikbaar. Maar dat zal hopelijk op redelijke termijn al wel weer kunnen gaan gebeuren. Als hij het weer doet. Even kijken. De CubeSat. Oh ja, nog even over de CubeSats. Met de FitSat en dergelijke. Die baanparameters zijn inmiddels ook opgenomen in de publicatie vanuit Amsterdam NA, dus daar kun je ze nou inderdaad ook verwachten. Met de juiste identificatie, hopelijk. En ik heb het trouwens ook aan Kelso doorgegeven van Celestrak, dus die had het ook al van meer mensen gehoord, dus die weet nou ook wat de identificatie is. En die publiceert dat ook al op de goede manier. Dus wat dat betreft gaat het allemaal heel snel. De andere CubeSat-serie, die eerdere 11 CubeSats, dat is nog steeds heel verwarrend. Er zijn er nog maar 2 waar we een beetje van durven zeggen welke het zijn, maar de rest is nog steeds heel verwarrend omdat daar nog steeds baanparameters worden verwisseld in de publicaties. Eneas is heel waarschijnlijk wel 33760 en CP5 38765. En er zijn ook dan weer alternatieve nummers in de CubeSat Club, die noemen dan Eneas 90031 en CP5 dan 90036, om het verwarrend te houden. Maar goed, dat is een beetje het probleem met die serie. Ja, dan was er een amateur in Portugal die hoorde ineens allemaal signalen op 29,351 van een satelliet. En hij was heel verbaasd en hij kon zich niks voorstellen dat daar nog iets zat, enzovoort, enzovoort. Nou ja, daar zit natuurlijk al jaren RS-15. En die zendt inderdaad nog steeds signalen. Het is geen echte telemetrie meer, het is alleen maar pulsen. Want de rest is allemaal al defect, maar hij zendt nog steeds. En je kunt daar dus inderdaad keurig elke omloop weer signalen horen van RS-15. 29351 met CW, nou ja, pulsen dus, carrier aan uit. En die pulsen die variëren wat, soms staat hij ook wat langer aan en zo. En daar kun je ook een beetje mee spelen. Ook onder de horizon signalen mee waarnemen, zeker nu met de goede condities die we af en toe hebben op 10 meter. Kun je toch wel leuk mee spelen. Space Station Packet, die is ja, de laatste dagen een beetje om aan het schakelen op allerlei manieren. In verschillende modus komt hij tevoorschijn. En dat heeft te maken ook met experimenten die nu weer gedaan worden, namelijk met het Shadow-experiment, wat af en toe vanuit Rusland gestart wordt. Dat liep vanavond ook weer tijdens een passage. Dan worden er dus signalen uit het Space Station uitgezonden met packet. Met het idee dat daar dan zowel met koud als warm plasma experimenten worden gedaan. Deze keer was het nog koud plasma. Om dan te kijken of dat dan een afscherming geeft van radiosignalen in bepaalde richtingen. En daarvoor worden dan steeds bakenuitzendingen herhaald om de paar seconden. Waarmee je dan metingen kunt doen in verschillende richtingen. En dat was vanavond tijdens de passage van Space Station weer het geval. Verder zit dus Space Station met packet de laatste dagen, of vandaag in elk geval, op 145-800 in plaats van 825. Misschien mede in verband met dat Shadow-experiment, dat is niet helemaal duidelijk. En ook meldt iemand dat hij hem weer op 70 heeft gehoord vanmiddag, vanmorgen, op 437-550. Ja, dus het is een beetje onduidelijk wat ze aan het doen zijn. Misschien gaan ze hem op korte termijn weer terugschakelen naar de gewone frequentie 145-825. Dan WeWish, CubeSat, die zendt dus in telemetrie uit, eigenlijk in de vorm van SSTV-plaatjes, namelijk van metingen met infraroodcamera. En vanuit Japan hebben ze nu ook een verhaal gepubliceerd over hoe je dat kunt gaan analyseren. Dus je kunt eerst het SSTV-plaatje opnemen, dan met software die beschikbaar is dat gaan kalibreren, dat je er op de goede niveaus hebt zitten. En dan kun je er verder weer een plaatje mee genereren, zodat je dan precies kunt zien met de juiste calibratie wat er op dat plaatje met infrarood te zien is. En daar zie je onder andere de gravitatiegradiëntstaaf en wat kringels eromheen. En vermoedelijk komt dat door het rondslingeren van die staaf. Dat is dus niet echt zo'n harde staaf, maar die slingert een beetje. En dat kun je dus echt herkennen aan die telemetrie, aan die plaatjes. Bij Amsat India is een amateur bezig met het bouwen van relaisstations voor toekomstige Indiase amateursatellieten, zowel FM als lineaire relaisstations. En daar kun je in het nieuwsletter van Amsat India het een en ander in terugvinden. Even kijken, Interorbital hebben we het over gehad. Ja, die club dus die met die Neptune-raketten al die kleine satellieten willen gaan lanceren, die hebben nog iets op het programma staan. Vanavond hebben we dus die parachutesprong gezien, hè, van een Oostenrijker vanuit een ballon. Vanaf ruim 39 kilometer is hij naar beneden gekomen, alles goed gegaan. Maar intussen zijn ze ook weer met iemand anders bezig. Olaf Zipser, die wil ook het record nog een keer gaan breken. Maar die doet dat dan niet met een ballon. Nee, die laat zich naar boven schieten met een raket. Namelijk een van die raketten van Interorbital Systems. Dus die gaan niet alleen CubeSats lanceren, maar ook een parachutist. Als het allemaal doorgaat binnenkort. Dus dat beloof je wat. Die kan dan natuurlijk vanaf een nog veel grotere hoogte eruit springen. Nou ja, het zal wel worden. Even kijken, ja, dan vanuit het Space Station verder alleen Ares-verbindingen, geen extra bijzondere activiteiten. De baan van het Space Station wordt op de 17e weer iets verhoogd, hoewel die al op 414 kilometer gemiddeld zit, moet die toch nog een beetje hoger. Want op de 23e komt de lancering van een Soyuz met weer 3 man bemanning, die dus de huidige driekoppige bemanning gaat aanvullen weer tot 6. En dat worden dan Ford en Novitski en Tarelkin. Die worden dan met Soyuz TMA-06M gelanceerd. En die komen op de 25e aan voor de koppeling met het Space Station. Dan hebben we van de week de lancering gehad van Falcon 9 van SpaceX naar het Space Station met een Dragon capsule. In principe lijkt alles helemaal goed gegaan te zijn, want inderdaad, de Dragon is naar het Space Station gestuurd en daar netjes aangekoppeld volgens plan. Maar toch ging er met de raket niet alles goed. Maar vreemd genoeg is het de schade beperkt gebleven in die zin dat in ieder geval de Dragon goed gegaan is. Tijdens de start viel een van de 9 motoren van de eerste trap uit. En die viel uit elkaar zo'n beetje. Dus hij was niet echt ontploft, maar wel de brokstukken vlogen in het rond. Daar kwam het wel op neer. Hij deed niks meer. Maar goed, de andere motoren namen het gewoon over. Die brandden gewoon iets langer om daarvoor te compenseren. En uiteindelijk kwam alles dus toch in de goede baan terecht. Bij diezelfde lancering moest er nog een andere satelliet gelanceerd worden van Orbcomm. En daarvoor moest dan de tweede trap nog een keer starten na het afleveren van de Dragon in die lagere baan van Space Station. En dan moest die trap dus nog een keer een extra duw geven naar een grotere hoogte, waar dan die Orbcomm-satelliet afgeleverd zou worden. Maar dat ging niet door, want die tweede trap die wilde niet meer herstarten. Dus dat is gewoon helaas mislukt. Dus die Orbcomm-satelliet is in een eigenlijk vrij lage baan blijven hangen. Een hele onhandige baan, want op de 10e oktober is hij alweer verbrand in de atmosfeer. Dus dat is allemaal niet zo handig. En dat gaan ze nou eens even goed onderzoeken, want de verzekering is daar niet blij mee natuurlijk. Maar ja, kan zo eens gebeuren. Vandaag is er nog een Proton gelanceerd met een Intelsat. Was ook live te zien op internet. En er zijn nog veel meer van dat soort lanceringen te verwachten op korte termijn. Zoals ook de eerste testvlucht van de Cygnus-raket. Weer zo'n commerciële raket die in Amerika getest wordt voor latere vluchten naar het Space Station. Goed, dat zijn zo even de dingen van deze week.